En vanavond komen wij tot het moeilijkste deel van het hele onderwerp. En dat is onder andere omdat het meest actueel is. Dat wil zeggen rechtstreeks van doen heeft met onze eigen positie als kinderen gods. Of dan toch maar weer in wat meer algemene termen. Het heeft van doen met het tegenwoordige werk van Christus. Hetgeen mij vanzelfsprekend brengt bij het eerste vers wat ik u afgelopen week gelezen heb. Daar staat namelijk dat God in deze laatste dagen tot ons spreekt. Gesproken heeft in de vertaling, maar dat betekent, heb ik u gezegd, denk ik, dat hij ermee begonnen is en dat hij het nog steeds doet. Hij spreekt. Dat is een opmerkelijke uitspraak, bijvoorbeeld omdat wij daar niks van horen. Dat wil zeggen, hij spreekt wel. Maar waarom hoor je daar in de wereld niks van? En een van de antwoorden daarop is dan, want het kan op velerlei wijze beantwoord worden. Een van de antwoorden daarop is, hij spreekt wel, maar dat doet hij binnenskamers met de deur gesloten. En in het algemeen daar waar wij alle 12, of hoeveel het er maar waren, best verschil van mening over, daar waar we allemaal zitten aan zijn tafel. Want inderdaad, de zogeheten avondmaalsviering, de Bijbel zegt het was geen avondmaal, het was na de maaltijd, maar wij hebben geen andere term. Wij zitten met een term als met brood en beker. Of men heeft ervan gemaakt de communie. Dat is een goede term trouwens, de communie. Komt veel dichter in de buurt, zegt meer van waar het werkelijk over gaat. Maar ja, dat is een andere denominatie heeft zich daarvan meester gemaakt. Dus doe maar. Maar ik bedoel dit. De Heer trekt ons uit de tegenwoordige boze. Dat is het tegenwoordige werk van Christus. Hij trekt ons, was de bedoeling, Galaten 1 vers 4 maken, notitie. Galaten 1 vers 4. Hij heeft zich voor ons overgegeven, staat daar. Niet voor jullie, niet voor jullie, niet voor de wereld, maar voor ons. Wij zijn niet de wereld, wij zijn kinderen Gods. Wij behoren tot een andere wereld. Hij heeft zich voor ons overgegeven opdat hij ons trekken zou. Was de bedoeling, betekent dat, hè? Opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze aion. Vertaald met wereld. Dat kan, maar het moet dan toegelicht worden. En als je het vertaalt met eeuw, wat voor de hand, meer voor de hand ligt, moet het ook toegelicht worden, dus schiet niet echt op. Maar hij zal ons trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. Hoe doet hij dat? Dat heb ik nu al gezegd. Hij doet dat door tot ons te spreken. Dat wil zeggen, hij brengt ons zijn woord. Maar dat woord is niet bestemd voor de wereld. Wat zongen ze? We hebben een woord voor de wereld. Dat is de eerste regel van het lied, geloof ik. Het staat niet in onze bundel. De tweede regel ken ik niet, dus ik mag er niks van zeggen. Maar als er alleen maar één regel zou zijn, dan zou ik zeggen, nou, we hebben helemaal geen woord voor de wereld. Nou ja, en we hebben een woord voor wereld. Dat is ongeveer dit. Kom eruit! Stap die boze wereld uit. Kom eruit. Want de prediking van het evangelie is een oproep om te komen uit die wereld. Daarmee is het woord eigenlijk nog steeds niet voor de wereld. Want als voor betekent ten behoeve van, dan is het niet juist. Want ook de evangelieprediking dient tot opbouw van de gemeente. En niet voor het welzijn van de wereld. God heeft niet aan de wereld gegeven evangelisten, zendelingen. Dat is de vertaling van apostelen. Maar goed, God heeft die niet aan de wereld. Wij hebben vrede met zo'n uitdrukking, denk ik. Maar strikt genomen is het niet juist. De evangelisten zijn gegeven aan de gemeente. Omdat hun werk dient tot opbouw. Oké, in kwantitatieve zin, maar de opbouw van de gemeente. Dat die zou uitgebreid worden, maar voor de wereld als zodanig is het niet. Wat de wereld betreft, dat komt pas in de wederkomst van Christus. Dat is uitgesteld. Nou ja, uitgesteld. Het is ook een bepaald jargon. Het is uitgesteld. Dat is niet echt zo, want als ik zeg het is uitgesteld, lijkt het net of de plannen gewijzigd zijn. Maar de plannen zijn niet gewijzigd. Dat is de planning. Dat komt pas later, zei Jacobus. God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor, zei nou. En hoewel Paulus zich, dit is Handelingen 15, maar hoewel Paulus in Handelingen 13, want dat was de aanleiding, zich gericht had tot Joden, waar ook de wereld, in het bijzonder in Antiochië, op zijn eerste zendingsreis samen met Jozef, die zich Barnabas liet noemen trouwens, maar dat is weer een ander verhaal. Maar ik heb een reden om het zo te zeggen natuurlijk. Toen kwam hij in de synagoge, maar wat gebeurde? Hij predikt in de synagoge, maar heidenen komen tot geloof. Wat moeten wij daarmee? Nou, een commissie benoemen. Een concilie bij elkaar roepen. Maar ja, dat hoort bij een andere denominatie. Een synode kan ook niet, hoort ook bij een andere denominatie. Een broederraadsvergadering, een kerkenraadsvergadering. Dat zijn allemaal dingen die we later hebben uitgevonden zelf. Dus nou noemen we het apostelconvent. Want je moet wat. Zo heet dat het apostelconvent. Dat is officieel. Dat is theologisch jargon. Het apostelconvent in Jeruzalem. En daar is de vraag, hoe zit het nou met al die heidenen die tot geloof komen? Moeten die nou onder de Joodse traditie gebracht worden? Wet. Maar goed, moeten ze besneden worden? Moeten ze kosher eten? Moeten ze de twee koelkasten, twee vaatwasmachines op nahouden? Dat soort dingen. En dan zegt Petrus, nou, het probleem is niet ontstaan door Paulus. Dat is een misverstand. Ik hecht eraan om dat te zeggen. Het is aan het begin van de avond. Dus dan kan ik het nog zeggen. Petrus die zegt, mannen, broeders, het is bekend dat God van over lange tijd mij, Petrus, verkoren heeft, opdat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen. Dat is vers 7. Mannen van Handelingen 15. Petrus, wat zei Petrus? Gij weet, zegt hij, mannen, broeders, dat is dus eerst gericht tot de apostel zelf, de discipelen, zo u wilt, voor zover aanwezig en nog niet afgereisd. Mannen, broeders, gij weet dat God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft. Sinds wanneer dan? Nou, ik denk sinds Matthäus 16. Toen de Heer tegen hem zei, je moet je mond houden. Maar hier heb je de sleutel. Straks ben je de eerste. Van over lange tijd. Het werd vervuld door de Pinksterdag en daarna nog eens uitdrukkelijk en demonstratief overgedaan en enige malen vastgelegd in de voorgaande hoofdstukken van Handelingen. Hoe Petrus een droom kreeg over, weet u wel, met al die, met dat laken, met al die, waarom een laken, dat doet er nou niet meer toe, maar met al die onreine die voedsel, ja. Met al dat onreine spul erin en hij moest het eten. Dat wil zeggen, het was in zijn ogen als Jood was het onrein, maar eet, enzovoorts. En aan de andere kant was er een Romein, en een beetje Romein heet Cornelius. Hebben ze mij verteld. Cornelius. En die Romein, die kreeg ook zo'n droom van enzovoorts. En toen moest iemand gestuurd worden naar Petrus, want die werd opgetrommeld om in het huis van een Romein, een heiden, wat ook een Jood niet zou moeten doen, dat is verboden, enzovoorts. Dan werd hij opgetrommeld en Petrus was al voor gewaarschuwd in zijn droom. En zo komt het bij elkaar, een omstandig verhaal. En dan moet hij naar die Romein en dan moet hij het evangelie brengen. En dan komen die Romeinen tot geloof terwijl hij nog spreekt, want het kan allemaal, enzovoorts. En demonstreren dat ook nog, dat ze de Heilige Geest ontvingen, doordat ze ook in tongen begonnen te spreken, dus in talen der heidenen, enzovoorts. Maar Petrus zegt niet, het is een paar jaar terug, hooguit. Hij zegt, God heeft van overlang, van lange tijd onder ons verkoren heeft dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen. Ik zeg dat met nadruk, omdat deze positie in het algemeen wordt toegeschreven aan de apostel Paulus. Op grond waarvan weet ik ook niet, maar in ieder geval onder gebruikmaking van de uitdrukking Paulus de apostel der heidenen. Dan moet ik u zeggen, dat is een genitief, is een tweede naam van Paulus, der heidenen, apostel der heidenen. Als u wilt, kan ik u een lijstje geven. Nu niet, want voorlopig niet, ga nou op vakantie. Maar goed, dan krijg je een lijstje met ongeveer 7, misschien wel meer, verschillende toepassingen, betekenissen van het begrip genitief, is van tweede naamval, wat het allemaal kan betekenen. Daar hoort misschien bij apostel der heidenen, hoort misschien bij apostel naar de heidenen. Dat zou kunnen. Maar het kan het tegenovergestelde ook nog zijn. Het hangt van de context af. Ik ben van mening dat de uitdrukking apostel der heidenen betekent een heidense apostel. Want het directe verschil, duidelijke verschil tussen Paulus en de andere apostelen is dat ze zijn allemaal Joods. Maar Paulus is niet uit Juda, maar uit Benjamin. En bovendien is hij een heiden, officieel en als zodanig geboren. Heb u dat nog? En zijn grootste brieven, zijn belangrijkste brieven, heeft hij geschreven in zijn gevangenschap in Rome, waar hij nooit gevangen zou gezeten hebben als hij niet een Romein geweest zou zijn geworden. Is dat goed? Nee, dat is nu niet goed. Nou ja, als hij geen Romein geweest was. Sterker nog, ook dat staat in de Bijbel, letterlijk zo, want er staat, jammer Paulus, dat je nou op de keizer beroept, want anders hadden we je nu vrijgelaten. Toen hij verschenen was voor Agrippa. U weet wel, met Festus en Agrippa. Hebben we dat nog? Felix van het kattenbrood, ja. Maar goed, van die, dan wordt hij gehoord, mag hij een verhaal vertellen, vertelt hij iets over de 12 stammen van Israël, daar heeft hij het over. Is hij mee op de hoogte blijkbaar. Staat er allemaal, kun je zo in Handelingen lezen, enzovoort. En toen stelde de hoge heren vast van, nou ja, dan laten we je nu vrij. Dan zei Paulus, dat kan niet, ik beroep me nu op de keizer. En dat betekent dat hij gevangen bleef en afgevoerd werd naar Rome om daar voor de keizer te verschijnen. Of hij die reis zelf heeft moeten betalen, weet ik niet. Maar in ieder geval werd hij onderweg goed bewaakt. Toch? Nou, er ging nog het een en ander mis. Maar dat doet er nou niet toe. Maar hij kwam in Rome als Romein. En vanuit Rome als Romeins staatsburger. Heb je dat nog? Schreef hij zijn brieven. Hij is een heidense apostel. Dat onderscheidt hem van de anderen. En als heidense apostel bracht hij dus het evangelie aan de Joden. Lees het maar na, zelfs daar in Rome. Toen hij de kans kreeg, lieten de Joden bij elkaar komen om hen het koninkrijk Gods uiteen te zetten. Enzovoort. Lees het maar na, Handelingen 28. Ons laatste hoofdstuk van Handelingen. Laatste stuk van de Bijbelse geschiedenis. Boeken althans. Heb je dat nog? Hij begon zo en hij eindigde zo en daartussendoor ook. Hij bezocht de Joden om als heiden het evangelie te brengen aan de Joden. Precies zoals wij in onze dagen geacht worden dat te doen. Door lieden van belachelijke lippen van mijn part in het Gronings het evangelie te brengen aan de Joden. Door heidenen. En dat kwam ook niet pas bij Paulus, want eigenlijk was het in Handelingen 2 al zo, toen de discipelen, of ze dat nou wilden of niet, in andere talen de grote werken Gods verkondigden. Waarmee geïllustreerd wordt door die hele wisseling van de wacht, waarbij het woord van God werd toebetrouwd, niet van Joden weggenomen en werd toebetrouwd aan heidenen, daar al geïllustreerd wordt. In de praktijk moest dat nog geïmplementeerd worden, maar het wordt wel meteen al uitgebeeld dat het zo is. En Paulus is de laatste figuur uit die Bijbelse geschiedenis. En hij wordt ons voorgesteld als die heiden die het evangelie brengt aan de Joden. En dat hij uit Benjamin was, je wil niet weten zeg hoeveel heidenen er zijn die van Benjamin afstammen. Jongen. Dat heb ik u al gezegd, van Beleg en van Art en van Naaman. Wie het maar waren, alle 12. Dat zijn er nogal wat. Nou, daar hoort hij bij, eigenlijk. Heb je dat nog? Goed. Maar hier staat dus uitdrukkelijk dat niet Paulus degene is die het evangelie bracht naar de heidenen. Maar dat Petrus het was en dat het officieel was en dat iedereen dat wist. En dat vertelt hij dan ook nog waar Paulus bij is, want hierna krijgt Paulus nog het woord. Hè? En die bestrijdt het niet. Natuurlijk niet, het was Petrus. Paulus' positie was een andere. Paulus worden dingen in de schoenen geschoven die volstrekt onjuist zijn. En daarna worden de conclusies die eruit getrokken zijn, die zijn dan dus ook onjuist, maar goed. Maar daarom zeg ik dat. Goed, en wat er ook staat, wat Petrus dan ook nog zegt. Dat staat in vers 11, want ik kan al die versen niet meer bespreken, maar je kunt ze wel een keer lezen. Maar dat staat in vers 11. Maar wij Joden van Joodse afkomst, wij geloven door de genade van, daar ging het over, hè, moeten de heidenen onder de wet gebracht worden. Hij zei, nee, wij Joden geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden, op zulke wijze als ook zij, de heidenen. Waarbij dus niet meer de Joden de norm zijn, en waarbij ook de wet geen enkele rol speelt. Je kunt wel zeggen, waaruit kent gij uw ellende door de wet Gods? Ja, moet dat dan? We zijn van die wet verlost. En het gaat er niet om dat we onze ellende kennen. Het gaat erom dat we komen tot geloof in de Heer Jezus Christus en tot aanvaarding van de zaligmakende genade Gods die verschenen is aan alle mensen. Zo staat het in de Bijbel. Ik citeer het weer letterlijk dus, hè. Wij geloven op zulke wijze zalig te worden, gelijk als ook zij. En daarna komt Jacobus aan het woord, dat is de gastheer, maar bovendien de meest voor de hand liggende voorganger, leidinggevende broeder in Jeruzalem. Waarom? Beslot was hij pas kort daarvoor tot geloof gekomen. Want hij was een van de broeders des Heren. Die Jacobus is er. Hoe kan het dat hij daar de leiding heeft? Zomaar, van de ene dag op de andere. Omdat hij de vertegenwoordiger is van de troon van David. Omdat hij de oudste broer is van de Heer Jezus. Heb u dat nog? En die Jacobus, die doet dus de uitspraak: God heeft eerst de heidenen bezocht, dat is vers 14. God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor, met een V. Corrigeer de zetfout in die Bijbel eventueel, een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna pas, vers 16, zal ik wederkeren en wederopbouwen de tabernakel van David die vervallen is en hetgeen ervan verbroken is wederopbouwen en ik zal dezelfde wederoprichten. En als iemand dat moet zeggen, moet het iemand zijn, lijkt mij. Nou, moet. Als het zou kunnen, zou je het willen horen van iemand die daar zelf belangen bij zou hebben. Zie? Hier hoort je het ex cathedra. Dat wil zeggen, officiële mededeling van het Koninklijk Huis. Namelijk, Koninklijk Huis is niet aan de orde. Dat komt pas in de wederkomst van Christus. Met andere woorden, alle Joodse claims, ook met betrekking tot de scepter van Juda, worden hier afgewezen. Althans, binnen het Joodse volk. En daarna was de vraag, maar hoe zit het dan met die troon van Juda die er altijd zou zijn? Die bevindt zich niet onder het Joodse volk, maar die bevindt zich onder Efraïm in het algemeen. En vooral ook bij Simeon. Ik heb het vers niet helemaal gelezen, omdat ik me de tijd niet meer gun nu. Het vers begon met Simeon heeft verhaald. Nou, was Simeon uit vers 14. Was Simeon die verscheen bij de Heer Jezus en Jozef en Maria in de tempel, die Simeon. En die heeft dat inderdaad verhaald. Dat God eerst de heidenen zou bezoeken. Je moet het wel netjes lezen, want het verslag is wat kort in Lucas 2. Maar dan gaat het over: mijn ogen hebben nu zaligheid gezien die gij bereid hebt voor alle volken. En oh ja, en voor Israël. En dat als een licht tot aan het einde der aarde. Enzovoorts. Angleterre, einde der aarde. Finisterre mag ook. Zoek maar op de kaart. Dit soort plaatsnamen. Het zijn gewoon plaatsnamen. We kunnen zo nazoeken waar het dan is. Trouwens, die andere Jacobus ligt begraven aan het einde der aarde. In Santiago. Ja, zeker. Nou goed, maar daar moet ik het nou niet meer over hebben. Zei het dan dat ik een paar keer dezelfde vraag kreeg er straks in de pauze hier tussendoor. Hoe dat dan zit met als die troon dan nu in Londen zou staan, hoe het dan kan dat ineens de Heer Jezus verschijnt en dat hij die troon dan krijgt. Nou, dat is heel gemakkelijk. In het Davidisch verbond, 2 Samuel 7, en ook in de herhaling daarvan later een paar keer, is opgenomen dat de Heer zich de vrijheid veroorlooft. Dat wil zeggen, slag om de arm houdt en zegt, maar als een van die zonen zich niet weet te gedragen of zich niet houdt aan waar ik vind dat hij zich aan houden moet, dan zet ik hem van de troon af, dan zal ik hem daarvan afnemen. Maar mijn verbond met David blijft bestaan. Dat betekent dus dat God zich het recht voorhoudt om iemand van die troon van David te verwijderen, om er iemand anders op te zetten, die dan uiteraard van David minstens moet afstammen. Hebben we dat nog? Ja, dat is het. En toen het in Jeruzalem fout ging, is die troon dus verzet, om zo te zeggen, naar Tara. Je kan het gaan bezichtigen. De plek waar het is er allemaal bekend. Is naar Tara in Ierland gegaan enzovoort. Is een andere tak van Juda geweest, de tak van Zera. Maar dat is natuurlijk tijdelijk, want het zou teruggaan naar Jeruzalem. Jeruzalem zou de stad zijn van de grote koning. Van Jeruzalem zou de wet uitgaan, enzovoorts. Jeruzalem wordt beschreven als de navel. Hangt van de vertalingen af, maar in sommige staat het zo. De navel der aarde, enzovoorts. En daar gaat hij dus naar terug. En in een parallele schriftplaats, dat is in niet Jeremia, maar Ezechiël. Daar staat Is het Ezechiël 20? Ik kan het nooit goed onthouden. Maar daar staat, ik zal neem die troon weg en ik zal hem, staat de vertaling. Ik zal hem omgekeerd stellen. Dat betekent gewoon, ik zal er een keer in brengen. En een keer is gewoon linksaf of rechtsaf of wat het maar is. Dat is een draai.
21
vers 27 van Ezechiël. Neem die troon weg. Ezechiël wordt op de hoogte gehouden van wat er in Jeruzalem zich afspeelt. Neem die troon van hem weg. Enzovoort. Ik zal die troon omgekeerd stellen. De enige verklaring die je kent is dat hij 3 keer verhuist. Dan neemt eerst de afslag naar Ierland, dan naar Schotland, dan naar Engeland. Heb je dat? Dat is historie, dat is ook gebeurd. En daarna staat er dan, zo ongeveer, ik weet niet letterlijk, maar er staat daarna zal ik hem geven aan degene die daarop recht heeft. En dan zou je alleen maar die tekst hebben, dan weet je dat het gaat over de Messias, toch? Dat is de grote rechthebber. De ultieme zoon van David. Nou, zo zal dat gebeuren. En mocht u nou zeggen, dat is toch raar dat zo'n tak afgebroken wordt, dan moet ik u zeggen, nou, er zijn maar 2 mogelijkheden. De ene is, die andere tak, dat zijn gelovigen en die horen in de hemel thuis, dus die gaan mee met de opname van de gemeente en is de troon vakant. En de andere is, het zijn ongelovigen en de Heer neemt gewoon de troon van hen weg. Maakt helemaal geen verschil eigenlijk wat ik nu zeg. Want als de troon vakant is, omdat als de gelovigen worden weggenomen, dan of houdt hij op te bestaan, of er komen ongelovigen op. En dan neemt de Heer hem ook weg. Dus het maakt toch geen verschil. Dat is wat gaat gebeuren. Zie? En dan nog, ik mag het allemaal niet meer vertellen nou natuurlijk. Maar Elisabeth 1, kent u Elisabeth 1? Die, nou ja. De beroemde. Is kinderloos gestorven trouwens. Maar... Dus dan moest het ook weer de troon naar een andere tak van de familie. Dat was nog moeilijk. Want ja, die waren dan weer Rooms-Katholiek en zo. Schotland en wat dat maar was. Mary Stuart en weet ik het. Ken je Mary Stuart? En Jackie Stuart ken ik, maar die... Nou ja. Ja, maar toen maar. Maar het was een beetje gedoe. Maar die Elisabeth, die heeft ooit gezegd dat ze hoopt op de wederkomst van Christus. En dat ze bij die gelegenheid haar troon zou kunnen overhandigen aan Jezus. Die had natuurlijk ook niet van de opname van de gemeente gehoord. Het is wat naïef. Maar die mensen, die wisten... En weten nog steeds wat ik nu sta te vertellen hierover. Natuurlijk weten ze dat. En verder, als ze gelovig zijn, ja, ze mogen het niet eens publiekelijk zeggen, want dan raken ze ook hun troon kwijt. Dus ja, het is allemaal, het is een vervallen hut. Het is een reliquie uit een verre verleden. En ondanks de kwetsbaarheid blijft het bestaan, ook in Europa. Zelfs in Nederland, dat is nog het gekste, want heel de wereld, heel Europa, werden allemaal republieken, al die koningshuizen werden afgezet. En juist in Nederland wordt Nederland eindelijk een koninkrijk. Volkomen de verkeerde constructie. En dat nog onder Frans initiatief, dat vind ik ook wel leuk eigenlijk. Want de eerste Nederlandse koning was een Fransman, hè? Dat weet u toch, hè? Nou ja. Die het stadhuis van Amsterdam bevorderd heeft tot paleis. Dat is er sindsdien gebleven. De Fransen hebben ons toch wat nagelaten. Al waren het sans culotten. Maar dat even terzijde. Waar het me om gaat, is dit. Dat wij in onze dagen van doen hebben met het tegenwoordige werk van Christus. Wij bouwen niet aan zijn koninkrijk en voor zover wij er toch in betrokken zijn, zijn wij betrokken in de verborgen variant vooralsnog van het koninkrijk alvorens het geopenbaard wordt. Heb u dat? Pas in de toekomst zullen wij met de Heer op de trappen van het paleis verschijnen. Oké, boven de Olijfberg, maar het is net zoveel beeldspraak eigenlijk. Wij zullen met de Heer verschijnen in heerlijkheid en hij zal zijn gemeente aan de wereld tonen. Officieel, officiële introductie en aanstelling van de gemeente als zodanig. Dat heet onze aanstelling tot zonen. Of het heet, heel de schepping wacht op de openbaring der zonen Gods. En datzelfde Romeinen 8 laat er geen twijfel over bestaan dat onder zonen Gods verstaan wordt u en ik, de gemeente. Want daartoe zijn wij gepredestineerd. Want predestinatie in de Bijbel en als christelijke term heeft niet betrekking op dat een zondaar een kind van God wordt of iets dergelijks, maar heeft betrekking op het kind van God, het wedergeboren mens, die tot zoon gesteld zal worden in de toekomst. Waarom lees je dat niet in de Statenvertaling? Nou ja, omdat de vertalers het onderscheid tussen kind en zoon in de vertaling niet gemaakt hebben. Vele mensen van nu doen het ook niet. Als je vraagt, maar hoezo is Jezus de Zoon van God? Dan zeggen ze, ja, omdat hij uit Maria geboren is. Als je dan nog kind van God zou gezegd hebben, dan oké, daar is wat voor te zeggen. Hoewel het zo niet in de Bijbel staat. Maar, hè? Maar zo'n stelling is aanstelling als erfgenaam. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Enzovoorts. Dat is de positie van Christus nu. En die houdt in dat hij in onze dagen in afwachting van de openbaring van zijn koninkrijk. Want nu is zijn koninkrijk niet van hier, zei hij tegen Pilatus. Ja, nu is mijn koninkrijk niet van hier. In afwachting daarvan verzamelt hij zich een volk uit de heidenen. Hoe dan? Want het is niet alleen maar het bijeenzetten, het verzamelen, daar begint het mee. Maar het is ook het opvoeden van de leden van dat volk, dat is gewoon de gelovigen, tot volwassen, geestelijk volwassen mensen, gelovigen, kinderen Gods, die als ze volwassen zijn, was de bedoeling, daadwerkelijk tot zonen gesteld worden, zullen worden zodanig dat hij tot de een zegt, krijg 5 steden, krijg 10 steden, krijg 1 stad, krijg helemaal niks. Maar dan is er wat fout gegaan natuurlijk. Nou citeer ik dus heel wild allerlei schriftgedeelten, maar zoek ze maar na. Dat is echt zo. Ziet u dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, opdat wij een vol loon ontvangen mogen. Ziet u dat niemand uw kroon nemen. Heb u dat nog? Want een kroon, zeer schoon. Ja, dat is van de tandartsenij komt dat lied. Maar dat... Nou ja. Een kroon, zeer schoon, wacht ons aan gindse kust. Zeker. Dat is een van de problemen. Maar je het kunt op vele manieren formuleren. Maar een van de problemen in het christendom is dat men het onderscheid niet kent tussen wedergeboren, dat wil zeggen zalig worden, wedergeboren worden enerzijds en loon ontvangen anderzijds. Maar als je denkt dat onze wedergeboorte loon is, dan moet je er dus eerst voor werken. En volgens de Romeinse kerk moet dat. Daar zijn goede werken onmisbaar voor de zaligheid als zodanig. Welke goede werken dan? Nou ja, die schrijven zij dan voor. En als dat nog niet voldoende is, dan schrijven ze ook nog voor dat bepaalde andere werken het volstrekt onmogelijk maken dat je ooit nog zalig wordt. Dat zijn doodzonden. Dus dat schijnt ook een rij van te zijn. Die, wil u weten welke? Oh. Nou, ik niet. Mij maakt het niks uit. Het is niet aan de orde. Er is maar 1 doodzonde volgens de Bijbel. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Maar dat is gewoon ongeloof. Want als je uit geloof zalig wordt, ga je dus door ongeloof verloren. Waardoor hebben zij niet kunnen ingaan in het beloofde land? Door hun zonde. Wat? Door hun ongeloof. Dat is de laatste verse van Hebreeën 3. Maar wat doet God dan vandaag? Nou, dan geef ik u de verzekering. Je zoekt even wat rond, van mijn part op internet. En er is, je vindt altijd wel ergens iets waar dan staat wat God vandaag wil. Wat God in deze tijd zoekt, dat is een jeugd die... Hoe is dat lied ook alweer? Ik zoek Wilde Weger, maar die is er niet natuurlijk. Maar die kent die oude liederen allemaal. Hè? Ja, ik heb het meegemaakt. Vandaag gaat God Amsterdam bekeren. De hele actie, want God wil dat enzovoort. Nee, serieus. En soms wil God ineens dat we ons allemaal verontmoedigen. Ook een hype geweest. En toen, meer recent, moesten we allemaal ineens discipelen worden, volgelingen. En nu we allemaal discipelschapstraining hebben gehad, moeten we allemaal weer een leiderschapstraining volgen. Net als de wereld trouwens. Dat is allemaal mode. En dan weer dit, en dan weer dat. En wat God vandaag doet, ja, God heeft mij een nieuw plan bekendgemaakt, dat zal ik u uitleggen, enzovoort. En dan beginnen we met een collecte vanzelfsprekend. Want ja, dit moet natuurlijk wel gefinancierd worden, enzovoort. En allemaal geestelijke armoede. Men weet niet wat God doet. Daarom is men ooit gekomen tot een werkelijk theologische stroming, uitvinding van God is dood. Dat betekende, dat is niet goed duidelijk geworden, maar het komt erop neer. God heeft ooit wat gedaan en in het verleden, maar sindsdien hebben wij niets meer van hem vernomen. Waarna de vraag is, wat heeft hij dan gedaan en sinds wanneer hebben we niks meer vernomen? En daar bestaat dan weer verschil van mening over. Nee? Deïsme zegt, God heeft de schepping gemaakt en daarna is hij wat anders gaan doen. Want je kunt zo'n boekwerk, kun je natuurlijk wel zo'n proefschrift, kun je best in één zinnetje samenvatten. Hè? In het begin schiep God hemel en aarde, daarna is hij wat anders gaan doen. Ja. Ooit stierf de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha en daarna hebben we niks meer van hem vernomen. Of hij voert ten hemel en sindsdien hebben we niks meer van hem vernomen. En dan zeggen er altijd mensen, ja, maar ik heb wel wat vernomen. En ik blijf volhouden dat dat dan toch niet van de Heer is. In het algemeen. Of het zou iets heel persoonlijks moeten zijn. Daar wil ik nog wel ruimte voor openlaten. Maar in het algemeen, nee. God verzamelt zich in volk. En dan zal ik u dat vertellen. In de psalmen staat bijvoorbeeld psalm 22. Maak maar een notitie, want ik heb geen tijd. Hè? Psalm 22, psalm 40 zo uit mijn hoofd. Maar ik denk dat er zo'n 15 tot 20 van die schriftplaatsen zijn in de psalmen. Waar staat dat de Heer, de psalmist, namelijk de Heer, bijvoorbeeld degene die zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En zij werpen een lot over mijn kleding, psalm 22. En ze geven mij edik te drinken. Die psalmist, zal ik maar zeggen, die ik-figuur uit psalm 22, die zegt, maar als ik, Heer God, verlost mij uit van de hoornen des eenhoorns of zo, en van het geweld des honds en uit des leven muil, en er was nog wat, dat ben ik dan weer kwijt, maar goed, verlos mij, en als dat gebeurd is, dan zal ik uw naam aan mijn broederen verkondigen, in het midden van de gemeente zal ik u lof zingen, ik zal dat doen onder machtig veel volks, enzovoort. Hoe het er maar staat, op niet alleen psalm 22, maar talloze andere psalmen ook. Maar dat betekent dus dat hij de lof, de eer, de naam God zou bekendmaken. Ja, niet aan de wereld. Dat staat er nou juist niet, maar aan petit comité. Tenminste, als het in Frankrijk is dan, hè. Maar en anders is het in een klein gezelschap. Of zullen we zeggen, maar 2 of 3. Nou ja, dat kan toch ook. Maar in ieder geval niet aan de wereld. En wat deed hij na zijn opstanding? Tot onze verbijstering. Ik heb nog altijd het idee, wat zou het dan leuk geweest zijn als hij meteen na zijn opstanding, en dat bedoel ik ook meteen, dus morgens vroeg, terwijl het net een beetje licht geworden was, zijn opwachting had gemaakt op het Tempelplein en zich zou hebben geïntroduceerd met de woorden: dames en heren, daar ben ik weer. Toch? En dan een lange neus trekken. Waarom niet? Nou ja, omdat dat niet in het plan paste sowieso. Ze waren al over een drempel heen. Het Joodse volk als volk. Zie? En bovendien, wat hij daarna deed, was meteen, hij verscheen naar Maria als eerste, weet u nog. En hij zei meteen, zeg tot mijn broeders, zeg tot de discipelen, dat ze bijeenkomen, enzovoorts. In Gallië. Nou ja, wij denken dat het Galilea is, en dat is natuurlijk juist. Maar toch maar. Maar niet in Judea, maar in Galilea. Want daar zal hij zich aan hen openbaren. Dat heeft hij ook gedaan aan 500 op één keer bij het meer van Galilea, met de wonderbare visvangst enzovoort, waarbij ze het net moesten uitgooien op het verkeerde tijdstip en aan de verkeerde kant van het schip. Weet u nog? Niet aan de Joodse kant, maar aan de heidense kant, als u dat wat zegt. Weet u nog? Nou ja, goed. Maar niettemin, hij zei, verzamel in Galilea enzovoort. Neemt niet weg dat hij diezelfde dag nog, die avond, verscheen aan zijn discipelen in Jeruzalem. Maar eigenlijk mag je dat niet zeggen. Je moet zeggen, hij verscheen aan zijn discipelen in de opperzaal. Dat is dus die opperzaal die zij deze dagen en nog weken daarna, als u mij vraagt, tot hun beschikking hadden. Want dan hadden ze tevoren de paasmaaltijd gevierd. Toch? Voor zijn kruisiging. En als u mij vraagt, in Handelingen 2, ze moesten in Jeruzalem blijven tot die kracht des Heilige Geestes over hen zou komen. En daar waren ze ook bijeen. En als u mij vraagt, waren ze daar dus in diezelfde opperzaal. Een opperzaal. Maar die opperzaal kennen wij niet alleen van de officiële paasviering. Inderdaad, op de avond van de 14e. Allemaal discussie over. Men raakt daar de weg kwijt. Men kent de oud-testamentische inzettingen niet. Heeft ze niet goed gelezen. Of men heeft ze slecht vertaald. Dat doe maar. En dan raakt men de datum kwijt. En dan weet men niet meer. Er staat de paasmaaltijd. En dan zeggen ze, ja, maar dat kan niet. Want het was een andere datum. Dan hebben ze dat weer mis. En dat begrijpen ze allemaal niet. En dan kwam er nog iemand ook nog van, ja, maar hij was 3 dagen en 3 nachten in het graf. Dan moet ik u zeggen, dat kan helemaal niet waar zijn als je dat letterlijk wil lezen, 3 dagen en 3 nachten. Want hij werd aan het eind van een dag begraven en hij werd aan het begin van een dag bij zonsondergang begraven. Bij zonsopgang stond hij op, dus je komt nooit uit met je berekening. Er is iets meer anders mee aan de hand. Bovendien staat het maar 1 keer in de Bijbel. Na 3 dagen en 3 nachten. Want voor alle andere keren staat er na 2 dagen en op de 3e dag. En daar houden we het op. Maar goed, ze hadden hun domicilie in Jeruzalem, in een opperzaal van zulk een. Staat er zwart en wit zulk een. Dat is de naam die wij kennen als uit de familie van David. Als de broer van Boas. De eerste losser, weet u nog? Die heet Zulkeen. Jawel, die. Bij Zulkeen. En Zulkeen had een opperzaal toebereid. Toch? Moet een rijk iemand geweest zijn met onroerend goed enzovoort. Maar ja, ik zal u er niks verder over vertellen. Maar daar hadden ze een domicilie in een opperzaal. En bij gelegenheid staat er dan ook nog dat ze daar waren met gesloten deuren vanwege de vrezen der Joden. En op de avond van de paasviering en de instelling van het avondmaal was er iemand die heette zelfs Jood, namelijk Juda. En die werd voor de gelegenheid zelfs weggestuurd door de Heer. Zo van, maar jij hoort hier niet. Weg. En dan later bij hem de deuren dicht om de vrezen der Joden. Dat wil zeggen, die Judas als beeld van het Joodse volk hoefde het allemaal niet te horen wat de Heer daar uiteenzette. En wat hij uiteenzette, ja, dat neemt 5 hoofdstukken in beslag van een boek met 23 hoofdstukken. Dat is nogal veel, hè? 5 hoofdstukken in het Johannesevangelie. 13 tot en met 17. 4 hoofdstukken uiteenzetting en wat er gebeurde. En de 5e daartegenover, bijbelse verhouding is dat, 4-1, 5. Dat is het zogeheten hoge priesterlijk gebed. En dan heb je altijd wijsneuzen die ons dan komen vertellen dat dat niet het hoge priesterlijk gebed kan zijn, omdat de Heer nog geen hoge priester was. En dan zeg ik, je hebt goed opgelet. Ga zo door. Ja, dan heb je goed opgelet. Hij was geen hoge priester. Hij was zelfs geen priester toen hij op aarde was. Want hij was niet uit Levi. Toch? Nee, er zijn er ook die daar weer wat op gevonden hebben, maar dat kan ik nou echt niet bespreken. Maar het heeft toch geen zin. De Bijbel zegt dat het zo was. Hij was niet uit Levi en hij was geen priester. Daar moet je genoegen mee nemen. Staat in de Hebreeënbrief. Hè? Dus het hoge priesterlijk gebed was niet het hoge priesterlijk gebed, zegt men dan. Dan heb je toch niet goed genoeg opgelet. Want het Johannesevangelie is nog veel duidelijker dan de andere 3 evangeliën, om zo te zeggen, geschreven na de opstanding van Christus. Het was allemaal al gebeurd. Daarom heten het evangeliën, omdat ze geschreven zijn met de bekende afloop reeds. Zie? Het gaat om de opstanding van Christus en eventueel hoe het zo gekomen is, de weg ernaartoe. Maar het is daarvan terug. En het Johannesevangelie, meer dan alle anderen, bespreekt niet zozeer de levenswandel of de levensweg van de Heer Jezus, maar bespreekt slechts enkele beelden, enkele anekdotes, als u dat woord accepteert, enige episoden dan uit het leven van Jezus. En de schrijver Johannes zegt, maar dit heb ik geschreven, deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Messias en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Dat staat er dan, hè? Dat weet u toch, hè? Kortom, nog veel duidelijker dan bij Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes zijn al die gebeurtenissen zoals ze beschreven zijn, we hebben het woord van God, zoals ze beschreven zijn, uitbeeldingen van de situatie die pas na de opstanding van Christus zou ontstaan. Ik bedoel, hij kan nou wel zeggen, ik ben het brood des levens en wie mijn vlees eet, is waarlijk spijs en bloed is waar. Maar hij stierf toch? Dat gaat dus over wat later gebeuren zou. Dat grijpt vooruit. Hij zegt tegen Nicodemus, ja, maar je moet wederom geboren worden. En dan krijg je altijd van die prachtige verhalen over die gebeurtenis. Het is nacht, steekdonkere nacht, 40 roven zaten om het kampvuur. En toen kwam Nicodemus bij Jezus. En ja, want hij was bang. En hij was bang dat hij betrapt zou worden. En weet ik veel, hele verhalen worden erbij verzonnen. En dan weet hij ook nog niet eens wat wedergeboorte is. Want Nicodemus wist niet wat het was, toch? En toen zei de heer Nicodemus, je moet wedergeboren worden. Maar ik kan u zeggen, dat kon helemaal niet. Nog niet. Dat komt pas later. na de opstanding en hemelvaart van Christus. Ik bedoel allebei op eerste paasdag. Hè? De verhoging van de Heer Jezus tot Heere en tot Christus. Op eerste paasdag. Heb je dat nog? Het grijpt daarop vooruit. Als je dat nog niet genoeg hebt, dan heb je nog... Alle gij dorstigen, kom tot de wateren enzovoort. Kom tot mij en drinken. En wat hij maar zei precies in... wat is dat? Johannes 8? 7? Zoiets. En dan staat er... En dit zeide hij van de geest... Redactioneel commentaar tussendoor van Johannes. Hè. Dit zeide hij van de geest welke ontvangen zouden... Omdat het beloofd was, degene die hem geloofden. Want de geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. En toch zei hij, als je dorst hebt, kom tot mij. Dat zei hij trouwens ook een paar hoofdstukken eerder. In de praktijk zei hij dat tot de Samaritaanse vrouw. Wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geef, zal ze niet meer dorsten. Maar op dat moment kon hij dat water echt niet geven. Want het was er nog niet, dat wachtte nog op de opstanding van Christus. Alleen, hoofdstuk 1 begint al met zijn opstanding. Als er staat, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat is een uitspraak over de opstanding van Christus. Echt, staat op voorhand. En al die gebeurtenissen en uiteenzettingen wijzen vooruit naar later. En in het Johannesevangelie, en dat is heel algemeen bekend... in het Johannesevangelie wordt ons de Heer Jezus beschreven. Men zegt als de Zoon van God, ik zeg liever... daar vind je de Heer beschreven in zijn hemelse positie. Maar dan pas een hemelse positie na zijn opstanding. Heb je dat? Dat is zijn positie als hoge priester van het nieuwe verbond... En nou ik het er toch over heb, kan ik u ook nog wel meedelen... dat wij hebben natuurlijk maar één Bijbelboek... waarin Christus als zodanig, dat wil zeggen als hoge priester... beschreven wordt, genoemd wordt. Nee, je hebt alleen Psalm 110, vers 1, dat is het. En vers 1? Nee, vers 3. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En daarna hebben we alleen de zogeheten brief aan de Hebreeën. Verder nergens. Komt niet voor. Alleen in de zogeheten brief aan de Hebreeën. Zie? Maar daar, van die brief, is officieel niet bekend wie die brief geschreven heeft. Dat staat er wel boven, de brief van de heilige apostel Paulus aan de Hebreeën. Maar het is allemaal verzonnen, want die adressering is onjuist. Voorts hoofdstuk 1 tot en met 12 zijn helemaal geen brief. Dat is alleen hoofdstuk 13. Toch? En wie hem geschreven heeft, weten we niet. En omdat er af en toe toch iemand moet promoveren... zijn er dus allerlei lui geweest die andere schrijvers hebben voorgesteld... dan Paulus. En bovenaan het lijstje... met de meeste streepjes erachter... van turven, weet u wel... bovenaan het lijstje, na Paulus... staat dan Johannes. Hoe dat komt? Nou, eenvoudig omdat we Johannes kennen... als degene die schrijft over de Heer Jezus... in een hemelse positie. Meestal vermomd als zoon van God. Oké. Men bedoelde wat anders mee, maar het klopt wel. Heb je dat? Niet te min denk ik dat het toch Paulus was. Maar Johannes is de eerste verdachte vervolgens. Want inderdaad, in het Johannesevangelie wordt de Heer beschreven als hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Maak er maar eens werk van. Wat deed Melchizedek ook alweer... Ik zal het even voorlezen, maar uit de Hebreeënbrief. Daar staat in Hebreeën 7, vers 1. Dat Melchizedek, priester van, of koning van Salem, dat betekent gewoon koning des vredes, Maar dat staat in vers 2 dat het dat betekent en dat het niet betekent koning van Jeruzalem. Ja, sorry. Het betekent koning des vredes. En priester des Allerhoogsten Gods, die Abraham tegemoet ging als hij wederkeerde van het slaan der koningen. Dat wil zeggen, Abraham had zijn krijgstocht achter de rug, waarmee je ziet dat Abraham staat in het rijtje van koningen. En daarmee legeraanvoerders, de man van koninklijke huizen. En de strijd was al achter de rug. En toen verscheen daar Melchizedek. Als mosterd na de maaltijd. Nou helpt dat natuurlijk, want Abraham wist niet waar hij de mosterd moest halen. Maar goed. Moet ik er allemaal weer uitknippen, die jongens en meisjes. Dat, maar goed. Dan komt hij. Je leest gewoon onbevoordeeld. Je doet je best, hè. Je leest de Bijbelse geschiedenis. Waarom komt die koning pas als de strijd al gedaan is? Nou, moet je even verder lezen. En hij bracht voort brood en wijn. Oh, die is van de kadi. Van de kantinedienst. De koning. En Abraham geeft hem dan ook nog tienden van alles. Abraham boog voor niemand. Want hij was zo van hoogste komaf, zal ik maar zeggen. Die boog alleen voor de Heer. Nou ja, dat was Melchizedek natuurlijk ook, maar goed. Maar ja, maar waarom komt hij pas na het slaan der koningen? Nou ja, omdat onze Melchizedek, de Heer Jezus Christus, de middelaar en hoge priester van het Nieuwe Verbond, die verschijnt pas als de strijd gestreden is. Die strijd die eindigde aan het kruis van Golgotha. En daarna stond de Heer Jezus op uit de dood, werd hij opgewekt uit de dood en werd tot hem gezegd: gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek en gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En natuurlijk, zit aan mijn rechterhand opdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. Die drie teksten die ik nou citeer worden alle drie in Hebreeën aangehaald. Dus ze komen alle drie uit de psalmen. Kortom, de priester naar de ordening van Melchizedek was niet... hij was niet priester naar de ordening van Melchizedek toen hij leefde op aarde. Ook niet toen hij gekruist werd. Ook niet toen hij stierf. Hij stierf wel voor ons. Hij werd wel gekruist, maar niet in zijn hoedanigheid van hoge priester of priester naar de ordening van Melchizedek. Hij was geen priester. En zoals mijn grootvader ooit zei, het is nooit de bedoeling geweest dat een priester voor het volk zou sterven. Waar staat dat dan in de Bijbel? Nee, dat is niet de bedoeling. Ze werden door de dood verhinderd te blijven. Dat wil zeggen, dat was geen zegen aan te ontlenen. Integendeel. Moest je weer een ander zoeken. Of zoiets. Ja. Nee, het was erfelijk, maar dan nog. Zo'n priester moest dan ook nog door de medische keuring. Want als hij wat mankeerde, dan mocht hij weer niet priester worden. Moesten ze weer een ander zoeken. Zodat ook dat niet alleen in het koninklijke huis de troon van de ene tak overging naar de andere. Wegens gebrek aan kandidaten. Maar ook in het hoge priesterschap is dat gebeurd. Dat weet u toch, hè? Want Eli stamde niet van Eleazar af. Eli. Die van... Van de kruiswoordpuzzels. Ja, die ja. Die stamde niet van Eleazar af. Hij viel wel van zijn bankje af, maar die stamde niet van... Nou ja, dat is ook, weet je, dat gedoe. Goed. Hij kwam dus na het slaan der koningen. En wat deed hij? In het Oude Testament, Melchizedek, Genesis 14, Abraham. Wat deed Melchizedek behalve kasseren? Tienden ontvangen, wat deed hij? Hij bracht brood en wijn, dat was het. Noem nog eens iemand die brood en wijn. Ja, dat weten jullie wel. Tuurlijk wel. Ja, dat was de heer die zegt: Dit is het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond in mijn bloed. Of dit is mijn bloed, namelijk dat des Nieuwen Verbonds. Brit, verbond. Oké, testament. Ook goed. Dat weet u toch? En wat de Heer dus deed daar in die opperzaal, was inderdaad brood en wijn voortbrengen, waarmee hij zichzelf etaleerde, presenteerde, manifesteerde als hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Dat was hij nog niet, maar dat was een kwestie van een paar dagen. Want dit was op donderdagavond en op zondagochtend was hij hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want heden, dat was die zondagochtend, 17 Nisan, enzovoort, heden heb ik u gegenereerd. Gij zijt mijn zoon, gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Zit aan mijn rechterhand en ik geef u vijanden tot voetbank uw voeten. Daar heb ik er nog één bij genoemd, op psalm 8. Maar vooruit maar weer. Zo is dat gebeurd. Begrijp u? Dat brood en wijn wat de Heer uitreikt is een uitbeelding van wat hij nu doet, van zijn tegenwoordige werk. Mocht nou iemand bij gelegenheid heel snel gaan, want we moeten vanavond snel, en de vraag stellen: maar hoe komt het dan dat men zo weinig weet van het tegenwoordige werk van Christus? Dan zeg ik nou, omdat we het er nu over hebben, zeg ik nou ja, omdat men van het brood en wijn van de avondmaalstafel gezegd heeft dat het tekenen zijn van zijn lijden en dood. Verzin ze maar. Sorry, dat is misschien niet netjes, maar hoe moet ik dat duidelijk maken? Ik neem mijn kopje hier. Dus ik heb mijn koffie niet. Ik zal mijn waterglas nemen. Kan ik meteen even wat drinken. Zo. En dan zeg ik nou, dit is een uitbeelding van een Vespa. Ja, dat is een Wesp. Maar het is ook een scooter, dat weet u toch. Hè? Dan heb ik dat litteken hier aan overgehouden. Dus koop nooit een Vespa, doe meteen een gewone motorfiets met grote wielen. Dus veel... Maar goed, dat terzijde. Maar ik verzin nou iets geks. Natuurlijk is het iets geks, maar als ik wat moet verzinnen, dan kan ik niet goed. Ik heb het meer liever, het staat in de Bijbel en daarom is het zo. Maar je kunt wel zeggen, hier heb ik een brood en dat is een beeld van lijden. Ja, waarom? Omdat ik het zeg. Omdat we erover gestemd hebben in het concilie, de broederraad, weet ik het, in de synode, weet ik veel. Of in Dordrecht, vooruit, in Dordrecht. Ik begrijp die dingen niet. Heb ik ook nooit begrepen. Brood en wijn, een beeld van lijden en dood. Is de wijn giftig? Ik wou het nog navragen aan Socrates, maar dat lukte niet, want die was giftig, ja. Maar de Heer geeft ons geen giftige wijn, toch? Dat was onder de oude Grieken een manier om de doodstraf toe te passen, weet u wel. Ja, ad fundum, zeiden ze dan, en dan was het laatste woord dan, hè. Maar ieder weldenkend, sorry dat ik zeg weldenkend mens. Maar ik wilde zeggen, ik zal mijn zin afmaken, want ik neem er 100% verantwoordelijkheid voor. Ieder weldenkend mens begrijpt toch dat brood, zowel als wijn, leven betekent. Zijn toch levensmiddelen. En je roept toch legaim, heb ik van een Jood geleerd tenminste. Legaim, op het leven, betekent dat. Nou ja, letterlijk betekent op levens. Dat is meervoud. Dat kan niet, want je hebt er maar één. Maar het is meervoud van uitgestrektheid. Ja. ook in het Hebreeuws, meervoud van uitgestrektheid. Legayim, dat wil zeggen om. Maar lang leven, dat is wat het betekent. Dus als je het lomp wil vertalen, maar dat is wat het is. Leven, nee, dood. Toch? En de Heer had gezegd in Johannes 6, Johannes, hoge priester, Johannes, die had gezegd, uw vader hebben het manna gegeten in de woestijn en zijn gestorven. Want die kon het ook lomp zeggen. Manna is toch wat God gaf, enzovoort. Spijs uit de hemel, en wat het man was. Ja, uw vader hebben het manna gegeten in de woestijn en die zijn gestorven. Zo levend was het niet. En toen zei de Heer, maar ik ben dat ware brood dat uit de hemel is nedergedaald. En dan geeft hij ons brood waarmee hij zich identificeert, want hij zegt het is mijn lichaam. Hij identificeert zich met het brood. Paulus doet het ook. Hij zegt we zijn één broodsdeelachtig. Dat is het lichaam van Christus. En dan leren wij dat het een beeld is van zijn dood. Dan ben je het toch kwijt. Wat reikt de Heer dan ons aan? Zijn lijden, zijn dood. Dat is nergens voor nodig. De discipelen gingen toch wel dood. Wie niet? Hoezo? Het is een uitbeelding van zijn leven. Brood is levens. Dat zei hij ook. En hij sprak over het brood des levens. Zelfs in het Johannes-evangelie een heel hoofdstuk, minstens een hoofdstuk, hoofdstuk 6, over de zogeheten wonderbare spijzigingen. Wonderbare spijziging, weet u nog? De vijf broden en de twee visjes. En daarna een intermezzo in verband met de wateren van de zee, die storm op de zee en dat soort dingen meer. En daarna de Sander en Daas komt die scharen weer. En dan krijgen ze een lezing over de betekenis van het brood. En dan staat er, ik ben dat ware brood dat uit de hemel nedergedaald is. En daarna spreekt hij over zichzelf als over zijn vlees. Over hem, zijn identiteit. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt enzovoort. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. En dan zeggen wij het is een beeld van de dood. Dan ben je toch het tegenwoordige werk van Christus kwijt. Hij voedt ons. Met het brood des levens. Met het woord des levens. Dat woord is een beeld van het brood, wordt ermee geïdentificeerd. Want, en andersom, het brood wordt, is identificatie of is een beeld ook van het woord van God als zodanig. Want dat staat erbij in Exodus, was het Exodus 16, over het manna. Er staat iets van, dit is het brood dat de Heer ons gegeven heeft en dit is het woord dat de Heer ons gesproken heeft of zoiets. Ik beschouw het als twee synoniem parallele zinnen, waarbij verklaard wordt dat het manna een beeld is van het woord van God, waarmee een mens zich zou voeden, want de mens zou zich niet voeden met brood alleen, maar met het woord dat uit de mond van God uitging. En dan hebben we daar de Heer, die wij notabene identificeren als hij is het woord Gods. Als ik mij vraag, iets te nadrukkelijk, maar goed, het is niettemin bijbels. En dan geeft hij ons brood in een bijzondere omstandigheid en doet dit tot de komende, zeggen we, het is een beeld van zijn dood. Wie heeft dat bedacht? Dat weet ik niet. Maar het is al heel vroeg gebeurd. Dat dan weer wel. En dan, vreemd genoeg, moet je opletten, vreemd genoeg, men noemt het de communie. En de communie, dat weet iedereen, communie, dat is gemeenschap. Maar gemeenschap, noemen ze een ander woord voor gemeenschap? Leven. Maar men zegt, het is de communie, maar het is dood. Maar gemeenschap is juist leven, want verbroken gemeenschap is dood. Daarom is dood identiek aan zonde. Dat is namelijk zonde is verbroken gemeenschap. Zonde is mis. Gaat ernaast. Dat is hetzelfde als dood. Hebben jullie nog? Hoe lang je erover nadenkt, hoe onbegrijpelijk het wordt dat men van het avondmaal gemaakt heeft beelden van lijden en dood. En dan roept iemand, ja, maar er staat toch in 1 Korinthe 11, daar staat er, maar ik kan het zo gauw niet opzoeken. Maar goed, 1 Korinthe 11 staat toch dat zo dikwijls gij dit doet, zo verkondigt de dood des Heren. Ja, maar er staat niet, zo dikwijls gij dit doet, zo verkondigt het sterven des Heren. Sterven is de dood ingaan en de dood is dood zijn. Want men leest de context, nou ja, de context van 2 Korinthebrieven als u het mij vraagt. Het idee is namelijk dat de Heer is de testamentmaker. Ik gebruik dat woord uit de Hebreeënbrief. De Heer is de testamentmaker en die is overleden. Wij leven niet onder het oude verbond. Wij leven niet als in de wereld. Wij worden van God niet geacht leden van deze wereld te zijn. Hij trekt ons uit deze tegenwoordige wereld. En daarmee, als we daar getuigenis van afleggen in deze symboliek van het zogeheten avondmaal, verkondigen wij dat wij niet leven onder het oude verbond. Wij verkondigen de dood des Heren. Waardoor, nou ja, doordat we deelnemen aan zijn leven vervolgens. Heb je dat nog? We demonstreren dat wij leven onder het hoge priesterschap van Christus, die brood en wijn aanreikt. Dat wil zeggen onder het nieuwe verbond. En we verkondigen daarmee dat de Heere van het oude verbond der wet gestorven is. En wij met hem. En dat is de boodschap aan de Korintiërs. De boodschap aan de Korintiërs is, jullie zijn dood. Wat maak je je zorgen? Wat maak je ruzie onder elkaar? Wat zoek je recht in deze wereld en onder elkaar als broeders enzovoorts? Wat een flauwekul. Je bent voor God dood. Met Christus, Romeinen 6, met Christus gestorven en begraven. En de ellende ervan is dat ze dat niet begrepen is. Dat ze dus nooit toekwamen aan de werkelijke evangelische boodschap. Dat is, hij leeft. De opstanding van Christus. En daarom zei Paulus in, waar het maar was, 1 Korinthe 3 of 2, was het, waar het maar was. Die zei, ik heb niet anders geweten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Maar hij vervolgt met te zeggen, maar wij spreken wel wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, welke bedekt was, welke God tevoren geordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was, en al dat soort dingen meer. Maar die Korintiërs kwamen daar nooit aan toe, om de eenvoudige reden dat ze leefden in het hier en nu en de Heer naar beneden haalden binnen hun eigen partijschappen. Dat is de Korinthebrief. En ik verzin dit niet, want dat idee, dat vind je duidelijk genoeg terug. Dat staat in alle commentaren. Korintiërs leefden naar het vlees. Ze waren vlees, staat er ook zwart op wit in. Ze leefden naar het vlees, ze waren vleeselijk. Ze waren verdeeld in allerlei groepen en categorieën. De een was van die en de ander was van die. Sommigen meenden dat ze van Christus waren dan weer. Enzovoort, ze sleepten elkaar voor het gerecht. En al dat soort zaken meer. En iets als opstanding, ja, dat is misschien voor later of zo. Zodat je pas in 1 Korinthe 15, dat is het hoofdstuk net voor de hartelijke groeten aan het eind van de brief. Daar vertelt Paulus nog iets over de overlichamelijke opstanding en opname van de gemeente. Maar in 2 Korinthe 3 is dat al lang weer weg. Heb je dat nog? Drink bij hen niet door. En het is tot in onze dagen onder gelovigen precies hetzelfde het geval. Ze leven in de wereld, menen dat ze in de wereld, in de maatschappij, iets moeten doen tot eer van God. Maar het leidt nergens toe. En geestelijk groeien ze niet. En van bijbelse waarheid kennen ze niks. Vinden het ook niet nodig, want dat heb je ook niet nodig dan, hè? Toch? En vragen zich af hoe het met hun verdere leven moet en waar de Heer was toen zijn autosleutels kwijt waren. Er stond toch zoekt en gij zult vinden. En, nou ja. Nee, het klinkt alsof ik de spot drijf, maar het is toch bloedserieus. Hebben u het niet dat u denkt, waarom overkomt mij die ellende en waarom doet de Heer of deed de Heer er niks aan? De heer houdt zich daar niet mee bezig. Weer betere dingen te doen. Ook aan u en mij. Dat is wat het is. Een nieuwe schepping zijn wij in Christus en hij geeft ons wat we nodig hebben. En in gedachten zie ik nou weer de opperzaal. Met de discipelen om de tafel. Des Heren. Waarbij de Heer bepaalt wie eraan zit en wie niet. En in onze afbeelding daarvan bepalen wij wie eraan mag en wie niet. Dan moeten de mensen eerst door de ballotagecommissie. En natuurlijk hun kerkelijke belasting betaald hebben. En zich netjes gedragen. Toch? En fatsoenlijk gekleed zijn. Ja, wat een onzin. Zo kom je echt nooit tot een christelijk levenswandel, tot geloofsgroei. Kom je ook niet tot zekerheid van je zaligheid, want dat weet je dan nooit zeker, enzovoorts. En dan zal ik u nog wat vertellen. Een van de mooiste delen van de Bijbel, ja, ik heb er een boel. Maar een van de mooiste delen van de Bijbel vind ik 1 Korinthe 12. Als daar staat in vers 18, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg en het brandende vuur en de donkerheid en duisternis en onweder. En onder dat vers hebben ze nogal wat tekstverwijzingen gezet, inclusief enzovoort. Zo van, er zijn er nog veel meer, want het is een bekend gegeven dat bij de wetgeving op de tastelijke berg Sinaï, dat dat gepaard ging met onweder en brandend vuur en duisternis en een boel herrie van de hemel, bliksems en al dat soort dingen meer. Zodanig dat ze zeiden, kan jij dat niet alleen oplossen, Mozes, dan hoeven wij er niet bij te zijn. En werd schrik aangejaagd, om zo te zeggen. Maar tot ons wordt gezegd, dat is het oude verbond dus eigenlijk. Hè? Dat is een uitbeelding van wat de wet is. Schrik. O jee. Nou goed. Maar wij zijn niet gekomen tot die tastelijke berg. En tot de geklank der bezuin en de stem der woorden welke die ze hoorden baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. Dat zei ik net. Enzovoorts. Vers 22. Maar dan weet je wat er komt, hè. Maar gij zijt gekomen. Maak het verhaal zelf af en kleur plaatjes. Wij zijn niet gekomen tot de tastelijke berg, maar tot de ontastelijke berg. Zij Korinthe. Oh, nou ja, jullie weten toch wel dat dit Hebreeën 12 is. Dank je, dank je. Ik heb netjes Hebreeën 12 voor me liggen worden. Sorry, Hebreeën 12, ja. Daar staat dat. Gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, vers 18. En wat er verder vol en al die ellende daar in de woestijn. Die berg die in brand stond, enzovoorts. En die herrie. Nou goed. Maar gij zijt gekomen tot de ontastelijke berg. Dat staat er niet, ontastelijk. Maar dat moet je invullen dan, hè. Schoon de tegenstelling tussen die beiden. Gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad des levenden gods. Dat is dus Jeruzalem. Gebouwd tot de berg Sion. En Moria enzovoort, maar het waren oorspronkelijk meerdere berg dan wel heuveltoppen waarop de stad gebouwd was. En later heeft men die, dat heb ik u gezegd, geëgaliseerd, dat ze nou het verschil niet meer weten. Maar toen maar. Maar Sion, gij zijt gekomen tot de berg Sion, de stad des levenden gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen. Dit is hoofdstuk 12. Dus het wordt wat lastig, maar ik kan het wel samenvatten. Wat uiteengezet wordt, is namelijk dit. Je hebt het oude verbond, maar de Heer zal een nieuw verbond maken. Wij leven niet onder het oude, maar onder het nieuwe verbond. Dat wil zeggen, niet onder Sinaï, want dat is een beeld van het oude verbond, maar onder Sion. Dat is een beeld van het nieuwe verbond. Maar dat is maar één tegenstelling. Er is namelijk nog een tegenstelling. Die vonden we al in hoofdstuk 9. Waar staat dat onze hoge priester is ingegaan in het ware heiligdom. En de betekenis daarvan is dat hij is ingegaan in het nieuwe verbond achter het voorhangsel. Want voor het voorhangsel in het heilige van de tabernakel, tempel mag ook, maar ik ga altijd uit van de tabernakel omdat de apostel dat ook doet. Het heilige met de tafel der toonbroden, de gouden kandelaar en de eventuele reukofferaltaar is een beeld van het oude verbond, waar de Israëlieten onder het oude verbond ook daadwerkelijk dienst deden. En achter het volgende gordijn was het heilige der heiligen. Daar staat alleen de ark des verbonds met de stenen tafelen daarin. Nou ja, en met de bloeiende staf van Aaron ernaast en de kruik met manna erbij. Maar dat doet er nou even niet toe. Maar daar werd niet dienst gedaan. Daar mocht zelfs niemand komen. Behalve dan de hoge priester eenmaal per jaar en niet zonder bloed. En de tegenstelling is dus gewoon die van oude verbond en nieuwe verbond. En uiteengezet wordt in Hebreeën 9 dat als het dan grote verzoendag was en de hoge priester in moest gaan in het heilige der heiligen, in het vertrek dat een uitbeelding is van het nieuwe verbond, dan mocht er in het heilige niemand aanwezig zijn. Terwijl de voorschriften waren dat daar 24 uur per dag dienst gedraaid moest worden. Ja, op zijn minst bewaking. Kijken of die lampen niet uitgaan en de vliegen wegjagen van de brood enzovoort. Dat er een week lag enzovoort. Dat weet je toch, er moet continu dienst gedaan worden. Behalve op grote verzondag, of beter nog, behalve wanneer het voorhangsel openging en de hoge priester, alleen de hoge priester inging in het heilige der heiligen. En de betekenis, daar staat erbij, in hele korte, prachtige zinnen overigens, de betekenis is dat in de praktijk als het nieuwe verbond aanbreekt, dan moet de dienst onder het oude verbond gestopt zijn. Je kunt niet onder in het heilige en heilige der heiligen zijn. Heb je dat? Als je in het heilige wil leven, oké, onder het oude verbond. Ja, maar dan heb je de hoge priester van het nieuwe verbond niet. Dan weet je dat niet. Dat is daarachter. Het is of het een of het ander. Dat is meteen het eind van alle verbondstheologie. Per definitie. Maar goed. Maar dat wordt beschreven in Hebreeën 9. Het eerste deel spreekt dan inderdaad over het ingaan in het nieuwe verbond feitelijk. Maar uiteindelijk eindigt het hoofdstuk, althans in het verdere deel van het hoofdstuk, wordt bovendien gezegd dat het niet maar is het heilige der heiligen als beeld van het nieuwe verbond, maar tegelijkertijd dat het een beeld is van de hemel. En dat Christus niet maar is alleen het nieuwe verbond geopend heeft, met de sleutel zal ik maar zeggen, bindend verklaard heeft, voor mijn part, zoiets. Niet alleen het nieuwe verbond is aangebroken, maar het is aangebroken. Maar bovendien een nieuw verbond, maar met een hemelse betekenis. Zodat wij niet alleen niet leven onder Sinaï, maar onder Sion. Maar we leven niet in het tastelijke Sion, maar in het ontastelijke Sion. Een etage hoger. Wij maken deel uit van het nieuwe verbond, maar nog niet in de aardse toepassing van die beginselen, maar in een hemelse toepassing. Wij zijn eerstelingen van een nieuwe schepping. Dan gebruik ik andere taal, maar van een nieuwe schepping, maar we zijn de eerstelingen eruit en de eerstelingen zijn voor de hemel. Hebben jullie nog? Maar waarom ik stop? Omdat ik nou denk aan de 13e stam van Israël. Kent u die 13e stam van Israël? Het is een misbruikt begrip overigens. Maar een van de betekenissen die men daaraan geeft is, dat is binnen het Jodendom. Onder de dertiende stam verstaat men die Joden die tot het christendom zijn overgegaan. Wat men tegenwoordig Messias beleidende Joden schijnt te noemen. Maar ik wil de uitdrukking niet horen van de Joden. Want anders ben ik een Messias beleidende Nederlander. En dat ben ik niet. Nee, ik ben een christen. En Da Costa was ook niet een Messias beleidende Jood. Die was gewoon een christen. Nederlandse vorm. Nee, de Duitse vorm. Dat weet ik niet meer. Het is een beetje, het was voor mijn tijd. Maar zoiets. Maar men noemt dat de dertiende stam. Maar u weet toch wat de dertiende stam van Israël was? Ja, maar het was wel die ene met het eerstgeboorterecht. Er waren er maar 12. Toen werd er één gesplitst. En de jongste van die twee, dat was dus duidelijk de dertiende, dat was Efraïm. En die kreeg het eerstgeboorterecht mee. Begrijp je wel? Dat klopt. Maar daarna hou je, waar dan ook, in welke Bijbelse opsomming dan ook, heb je nooit meer dan 12 stammen. En we weten allemaal dat er 13 zijn. Maar waar is die 13e? Ja, die heeft een functie elders. Nou ja, doe maar. Mooie uitdrukking vind ik dat, jou ook erin. Functie elders. En zo is het met de gemeente. Die wordt straks opgenomen als volk van eerstgeborenen. Geplaatst in de hemel. Gepromoveerd naar een hemelse positie. Zoals met alle eerstgeborenen officieel zou moeten gebeuren. En daarna gaat het verhaal op aarde gewoon verder. Met de stammen van Israël. En met het nieuwe verbond in de aardse toepassing. Met Jeruzalem als hoofdstad enzovoorts. En er kan nog steeds gezegd worden, gij zijt niet gekomen tot Sinaï, maar tot Sion. Alleen het is dan niet de ontastelijke berg, het is gewoon een tastelijke berg, Sion, letterlijk. En daarom, waar wilt gij dat wij het avondmaal bereiden, de paasmaaltijd bereiden? Ja, in Jeruzalem. Maar niet op de begane grond, maar in een opperzaal. Maakt dat wat uit? Voor de symboliek wel, ja. Wij bevinden ons in een verhoogde positie. En daar leven wij met de Heer. En daar zorgt Hij voor ons. In die positie. Niet lager. Heb u dat? Ja, u kent toch al die verhalen in de Bijbel over opperzalen? Dan vind je altijd wel iemand die dood is en die dan toch weer tot leven komt. Weet je nog? Een zoon van de een of andere vrouw. Maar u begrijpt toch waar het over gaat, of niet? Die zoon, dat is de herleving van de rechten van Efraïm, van de eerstgeborene. Het is het ontstaan van de gemeente. Je dacht dat Efraïm weg was. Voor mijn part dat Israël weg was. Dat maakt me nou niet zoveel uit. Maar in principe, Efraïm, hij is dood. Maar nee, in die opperzaal komt hij tot leven. Daar wordt de zoon vereenzelvigd met de profeet die over hem heen gaat liggen. Die zich ermee identificeert. Enzovoorts. En dan begint die zoon, die begint krachtig te niezen. Ademen is dat. Dat is een beeld van sterk leven, eigenlijk van eeuwig leven dus, toch? En dan wordt het, vrouw zie uw zoon, een zoon zie uw moeder. Nee, dat staat daar niet, dat staat weer ergens anders. Maar dat is ook zo, hetzelfde verhaal. Heb je dat? En dan heb je bij Elia, en je hebt het bij Elisa, en je hebt het in Troje. Alleen in de Bijbel heet het dan Troas. Om voor de hand liggende redenen, maar dat doet er nou niet toe, maar het is wel degelijk Troje. Daar komt hij weer tot leven. Die zoon die uit het raam was gevallen en waar Paulus hem tot leven weer wekt enzovoort. En dan is er ook sprake van dat er meteen gegeten wordt. Lees het maar na. Nou ja. De Bijbel is daar vol mee. Je kan daar niet omheen. En dan is er nog iets, maar dat mag ik nou niet meer vertellen. Dus dan doe ik het heel gauw in 3 zinnen. Dan heb je nog heel wat te doen. Dat is dit. En ik citeer al geen Bijbelteksten, denk ik. Maar dat is dit. De Heer is hoge priester geworden naar de orde van Melchizedek. In zijn opstanding. Naar de kracht des onvergankelijke levens. Dat is natuurlijk een Bijbeltekst, maar toch maar. Hebreeën 7. En dus, zegt de Hebreeënbrief, dus, hij is hoge priester, maar een hoge priester moet een offer brengen. Dus de Heer Jezus als hoge priester van het Nieuwe Verbond heeft ook een offer gebracht. Als hoge priester van het Nieuwe Verbond. Maar dat was niet aan het kruis. Dat kan niet om 2 redenen. Misschien kan ik er nog meer bedenken, maar vooruit. De ene is, het kruis was niet een altaar, maar een slagbank. En dat is niet hetzelfde. Integendeel. En het andere is, de Heer was toen geen hoge priester. Dus als hij in zijn hoedanigheid van hoge priester bekleed en wel met zijn hoge priestelijke kleding dus een offer had moeten brengen. Ja, dat kan dan alleen maar geweest zijn na zijn opstanding. En wat heeft hij geofferd? Daar is geen discussie over, geloof ik. Zichzelf. En wat betekent dat? Dat hij zichzelf heeft geoffreerd, aangeboden, want dat is wat offeren echt betekent. Heeft aangeboden, ja, aan God uiteraard. En wat zeg je dan als je aan God aanbidt? Dan zeg je, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Nou, dat heeft hij gezegd en hij heeft zichzelf geofferd. Dan wel, hij heeft zijn lichaam geofferd, zegt Hebreeën 10. En dan staat er, en in die wil zijn wij geheiligd. Omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Met andere woorden, hij heeft zich gesteld, hij heeft zich aangeboden aan God, die hem in zijn dienst gesteld heeft. En gezegd heeft, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Maar daarmee zijn ook u en ik, als leden van zijn lichaam, in die positie geplaatst. Wij zijn door de Heer geofferd aan God. Niet aan een kruis, op een altaar. Een altaar is de uitbeelding van dienst. Waarna volgt, logischerwijze, iets als Romeinen 12, vers 1. Ik bid u dan door de ontfermingen Gods dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. Want dat is uw redelijke, er staat logische, logikos. Het welke is uw logische religie. Godsdienst. Heb u dat nog? Wij zijn in die positie geplaatst en wij worden opgeroepen om dat te erkennen en daar de consequenties van te aanvaarden. En daarop berust onze roeping tot zoonstelling, omdat we deel hebben aan Christus die tot zoon gesteld is. En dus onze roeping tot koningen en priesters voor zijn God en Vader, waarvan Openbaring 1 spreekt en zegt, Christus heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader, en dus hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Hebben we dat nog? Of je dat nou wil of niet, het is ons niet gevraagd. Het is gebeurd. Voordat wij geboren werden en dus inderdaad voordat wij tot geloof kwamen. Maar op het moment dat wij deel krijgen aan elke geestelijke zegening in de hemel in Christus, zijn we geplaatst in de dienst van God. Omdat we opgeofferd zijn aan God in Christus. En dat is wat uiteengezet wordt in de Hebreeënbrief. En dat is de grondslag voor onze positie en daarmee voor het werk dat de Heer aan ons doet. Hij maakt ons bekwaam om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Dat is wat hij aan ons doet. En dat daarvoor in de praktijk van onze leven soms het een en ander geregeld moet worden. Oké, veranderd moet worden. Maar geregeld moet worden, ja, misschien wel. Dat zal wel. En ik haal een beetje mijn schouders op zo van, ja, en als we dat zelf niet kunnen, zal hij het wel doen. En of we het leuk vinden of niet. Nou ja, dat was Hebreeën 12. Die zegt, ja, het is een kwestie van opvoeding. Dat heet tuchtiging. En dat is niet lollig. Dat schijnt geen zaak van vreugde te zijn. Maar daarna geeft zij van zich een uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Hebben u dat? Kortom, wij moeten hier van alles leren. En de Heer wil ons van alles leren. Praktisch, in de praktijk van onze levens enzovoorts. En daarmee worden wij bekwaam gemaakt om inderdaad verantwoordelijkheid te dragen straks in de openbaring van zijn koninkrijk. Dat is wat het is. En hieruit volgen de uitdrukkingen uit de evangelische wereld van wij zijn zijn eigendom enzovoort. Kent u die? Hebt u uw leven aan hem gegeven? Nou, wij zijn door Christus gegeven aan God en geplaatst in Gods dienst. Iets mooiers kan niet bestaan. Iets mooiers is überhaupt niet denkbaar. Het is het beste wat je kan overkomen. En dat is inderdaad wat in de Bijbel heet de uitnemende rijkdom zijn de genade over ons in Christus Jezus. Dat is niet maar iets van we komen in het hiernamaals redelijk goed terecht of iets dergelijks. Integendeel, het is veel en veel meer dan dat. Wij worden gepromoveerd naar een hemelse positie van verantwoordelijkheid. En gemaakt tot zonen Gods in de Bijbelse betekenis van de term. Dat is wat de Heer vandaag doet. En al het andere komt in de toekomst en daar zullen wij in betrokken worden. Maar dat is niet nu aan de orde. Hooguit leren we daar wat over. Hoe dat straks zal gaan. Wat Gods plannen zijn, enzovoorts. Dat maakt het ons bekend. En voor dat doel zitten wij ons leven lang bij hem aan tafel. En zoals de Bijbel spreekt over de tafel der Joden, die vol is met drek en waar geen plaats is voor wat de Heer hem wil geven, Jesaja 28, zo zitten wij bij de Heer aan zijn tafel en hij reikt het ons, en niet hij geeft het door, want zo staat het er niet, hij reikt het ons aan. En hij zegt, nee, dit is mijn lichaam voor u. Nee, dat voor u verbroken wordt, staat alleen abusievelijk in 1 Korinthe 11... In de Statenvertaling later ook niet meer, want er staat nergens in de Bijbel. Er staat, dit is mijn lichaam voor u. En dat je het breekt, is omdat je het uitdeelt. Eten heet trouwens brood breken. Je breekt er wat af, toch? En hij breekt af en geeft je een stuk. Wat gaat dit over lijden of iets dergelijks? Bovendien daarna staat er dat wij eens broodsdeelachtig zijn. Omdat wij deel uitmaken van één lichaam. Blijft één. En de wijn wordt uitgeschonken onder het motto, drinkt allen eruit. Zie? Daarom wordt het uitgegoten. Maar dat gaat niet over bloed wat vergoten werd op Golgotha of zoiets. Het gaat om het leven, het bloed van het nieuwe verbond. Dat uitgedeeld wordt. Of waar men mee besprengd wordt met een heel andere beeldspraak. Zie? En broodbreken, dus avondmaalsviering, dus het beeld van onze positie als kinderen Gods. In een opperzaal, als niet behorend tot de wereld, met de deur dicht vanwege al die religie die daar buiten is enzovoort. En één hoog. Nou ja, hoger. Want daar gaat het om. Heb je dat nog? En ooit gaan die deuren weer open. En dan zal de Heer met zijn gemeente, die al die tijd bij hem aan tafel zat om zo te zeggen, om met hem maaltijd te houden. Dat zei de Heer toch? Ik zal met hem maaltijd houden. Dan zullen we opstaan en ons vertonen alsnog aan de wereld. En dan zal de Heer verschijnen boven Jeruzalem met de woorden: dames en heren, hier zijn wij weer. Wij ook namelijk. Dat is onze echte toekomstverwachting. Niet eens de opname van de gemeente, maar onze wederkomst met Christus in heerlijkheid. En de wereld wacht daarop. En ik hoop dat u er naar uitziet en dat er bepaald mogen zijn voor uw verdere leven. Wij willen de Heer ervoor danken. Heere Jezus Christus, wij danken u dat u zichzelf beschikbaar hebt gesteld als die hoge priester en koning van het nieuwe verbond. Die koning des vredes en der gerechtigheid, gesteld in de dienst van God. En we danken u dat we mogen weten dat u getrouw bent aan degene die u heeft aangesteld. Wij danken u dat u ons leven geworden bent. Dat u ons geeft wat wij nodig hebben om u te dienen. En om te beantwoorden aan het doel wat u zich met ons als individuele gelovigen ook gesteld hebt. Dat u ons leiden wilt naar onze aanstelling tot zonen. Niet omdat wij er nederig om gevraagd hebben, maar eenvoudig omdat dat in, als uw plan geopenbaard is in dat woord dat we ook deze week aan deze plaats mochten openen. Wij danken u voor deze 1200 bladzijden waarin u zichzelf aan ons bekend maakt. Uw wegen, uw raad, uw doen en laten, uw wonderen natuurlijk, maar ook uw oordelen die u eventueel brengt over goddelozen. We danken u dat wij ons mogen verheugen in onze tegenwoordige tijd, dat wij mogen behoren tot die gemeente van eerstgeborenen die deel hebben gekregen aan de vervulling van al uw oudtestamentische beloften. En op die grond ook mogen vooruitzien naar de openbaring daarvan en de verdere uitwerking daarvan in de toekomst, wanneer u in heerlijkheid zult verschijnen om alsnog uw heerschappij te vestigen over de hele aarde en om die terug te brengen onder de soevereiniteit van onze grote God en zaligmaker. Wij danken u voor het voorrecht dat wij ook hier mochten zijn. Niet gehinderd door menselijke conventies, maar integendeel met alleen uw woord dat u ons hebt nagelaten. Opdat we daardoor onderwezen zouden worden. Opdat wij ons daarmee zouden voeden. Daardoor zouden opwassen in kennis, in geloof en in genade. En onze hoop en verwachting zouden stellen op u. Daarom hebben we ook alle vrijmoedigheid om u te danken voor wat u aan ons doet, voordat we mogen aanzitten aan uw tafel, in elke betekenis van die woorden, maar dat we vooruit mogen zien naar een geweldige toekomst, in het besef dat wat ons ook overkomt en wat de toekomst ons hier op aarde ook eventueel zou brengen, dat uw plan, uw trouw niet verandert. En dat we ons geborgen mogen weten bij u. We mogen uitzien naar die geweldige toekomst dat we u zullen aanschouwen. Op grond van uw beloften, wees u dan ons daarbij. Met uw kracht en genade, om Christus wil. Amen.